Wel, zoals ik al zei, ik wil een begin maken en vandaag lees ik eigenlijk maar één vers. We willen stilstaan bij één vers vandaag, dat is een beetje mijn vertrekpunt. 1 Johannes hoofdstuk 1, want 1 Johannes is natuurlijk een boek. Johannes hoofdstuk 1, vers 14. En ik weet, het is misschien een beetje vreemd om te beginnen met vers 14, maar als we het lezen, dan zult u ook merken en naar de hand waarom we daar beginnen, zult u dat ook begrijpen waarom ik hier begin. Johannes 1, vers 14, en het leest als volgt, en we lezen het uit de HSV. Ik zal nog even wachten dat iedereen ook even zijn Bijbel geopend heeft. Johannes hoofdstuk 1, vers 14. En daar schrijft de schrijver, zo noem ik hem vandaag even, althans nu. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar tot zover de schriftlezing. En het is inderdaad een beetje vreemd dat ik inderdaad begin met vers 14. Maar de reden is omdat eigenlijk, in dit opzicht is dit evangelie wat uniek, want dit is de eerste plaats waar de schrijver zich plaatst in het verhaal, waar hij zich kenbaar maakt. Waar de schrijver zich eigenlijk in het verhaal zet. En wat zegt hij? Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Nou, voor degenen die ooit nog eens een keer in het Marcus-evangelie met ons gedineerd hebben, toch al heel wat jaren geleden. In dat opzicht is het Marcus-evangelie was anders. Want het Marcus-evangelie begon als volgt. En als je het leest, dan, en ik zal het gewoon voorlezen, hè, dan hoort u ook het verschil. En zij kwamen in Capernaum. En dat ging dus over Jezus en zijn discipelen. En zij gingen uit de synagoge. Zie je het grote verschil tussen het Johannes-evangelie en bijvoorbeeld het Marcus-evangelie? Is dat Johannes dus inderdaad spreekt vanuit persoonlijke observaties. Hij is erbij betrokken geweest. Waar Marcus dus als het ware een observatie hoort die hij via iemand anders ontvangen heeft. Waar hij een verslag geeft waar hij zelf niet bij betrokken was. Maar wat hij via gehoord heeft, om het zo maar te zeggen, is het evangelie, het vierde evangelie. En ik noem dat rustig het evangelie naar Johannes, zoals ook in uw Bijbel vaker boven staat. Geeft Johannes een heel duidelijk verslag waar hij zelf bij geweest is. Hij schrijft vanuit de positie als ooggetuige. Daar zullen we vandaag nog wat bij stilstaan. Dit heeft hij niet van horen zeggen. Dit is niet een tweedehands informatie die hij krijgt. Dit is eigenhandige observaties. En dat is een punt wat zo helder in dit evangelie naar voren komt, waar Johannes ook een belangrijk punt van maakt. Een heel belangrijk punt. Dat hij met de Heer gewandeld heeft. En dat zien we al in dit vers, Johannes, vers, in het eerste hoofdstuk, vers 14. Wij hebben hem gezien, of zijn heerlijkheid. Zie, feitelijk hebben we dat, en dat zien we wel eens als een koning op reis gaat. Dan gaat daar een stel journalisten mogen mee. Want die journalisten die meegaan, die kunnen als het ware uit de eerste hand de informatie krijgen. Ze zijn ooggetuigen waar de koning als het ware heen gaat. Ze zijn betrokken bij de meest intieme gesprekken waar de koning wandelt en waar ze foto's kunnen maken. Zie, het is anders dan dat jij via de kabinetschef, om het zo maar te zeggen, van onze koning, de informatie krijgt doorgespeeld. Ja, of van een woordvoerder die iemand vertegenwoordigt en de informatie brengt naar de pers. Nou, waarom zeg ik dit? En waarom sta ik hier even bij stil? Omdat namelijk ook dit specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Zie, in zekere zin is het voor Marcus anders als je schrijft over iemand waar je zelf nooit in de film gewandeld hebt. Waar je geen figurant bent geweest op het toneel. Waar Johannes dus mee worstelt en waar we het ook zullen zien, of wat hij op meesterlijke wijze doet, kan ik beter zeggen, is hoe plaats je jezelf in het verhaal? Want hij is ooggetuige. Hoe schrijf je? Hoe zet je jezelf nu daarin? Hoe benoem je jezelf zonder de aandacht op jezelf te richten? Zie, dat is eigenlijk de uitdaging die Johannes hier voor zich heeft. Hoe geef je een verslag weer van de koning zonder de aandacht op jezelf te richten. Of je eigen persoonlijkheid op de voorgrond te zetten. Waar het om gaat is dat de koning in het spotlight komt. Zonder zelf in de lichtbundel te staan. Daarom heb ik ook eigenlijk dit vers, is ook zo bijzonder. Want Johannes, en ik noem hem ook even zo, en we gaan ook uitleggen waarom het de schrijver, de apostel Johannes is. Maar we kunnen hem gewoon de schrijver noemen. Want dat is hoe hij zich hier bekendbaar maakt. Als eerste, waar het bij hem om gaat, is het woord in vers 14 ben ik weer. En het woord is vlees geworden. Dat is zijn centrale gedachte waar hij mee vertrekt. En dan bouwt hij de hele evangelie, bouwt hij daar als het ware op. Maar in één adem gaat hij verder en hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Johannes heeft letterlijk Christus gezien. Maar het gaat niet over hem. Het bijzondere is, Johannes noemt zich ook niet bij naam. Hij gebruikt een andere manier om zichzelf in het verhaal te plaatsen. Hij neemt zijn rol op als schrijver, maar altijd om Christus centraal te zetten. En hij doet het heel knap. Het is eigenlijk wel eens fascinerend om stil bij te staan. Want hier zit een parallel in zekere zin, met ons leven. Is het niet, wij zijn gekocht en betaald door de Heer Jezus. Hij is onze koning. Hij is onze Heer. Maar als wij spreken. Als wij wandelen hier op aarde. Als wij een brief zijn van Christus. Wie zetten we dan eigenlijk centraal? Spreken we over onszelf? Dan ga je dus mee naar Galaten 2020, of 220, sorry. Zie, we zijn gekocht en betaald. We zijn kinderen van de Heer, heilig en rechtvaardig verklaard. Maar het gaat niet om ons. Zie, dit is ook het grote probleem wat je ziet bij, een kleine footnote zou ik bijna kunnen zeggen, bij de Wealth, Health and Prosperity. Daar draait het om de mens. Niet in Johannes' evangelie en zeker ook niet in Paulus zijn gedachten als ik dit vers van Galaten 2:20 zie. En wat zegt hij hier? Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. Zie, wat hij eigenlijk doet is zegt, ik sta volledig buiten de scène. Maar hij gaat verder. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dan gaat hij verder. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad, die zichzelf voor mij heeft overgegeven. En daar zit een parallel in. Zie, Johannes leefde met de Heer Jezus en hij geeft een verslag van het leven van de Heer Jezus weer als ooggetuige. En waar het bij hem om gaat en wat zijn grootste zorg is dat Christus in de spotlight komt. En daar ligt een parallel voor ons, is het niet? Wij zijn gekocht en betaald door Christus. Wij leven met Christus. Christus leeft in ons. En wat is onze grootste uitdaging? Om Christus te weerspiegelen en Christus centraal te zetten. En die twee dingen die zie je eigenlijk, die parallel zie je in dit vers van Galaten 2:20 terugkomen. Waar Paulus inderdaad ook laat zien van, het gaat om Christus, maar wij verdwijnen niet van het toneel. Zie, en dat is een beetje het spanningsveld, je zou kunnen zeggen, die wij hebben in onze wandel met de Heer. In geestelijk opzicht. Die Johannes letterlijk had bij het schrijven van zijn boek. Hoe kan ik nu als mijzelf in het verhaal plaatsen van Christus en toch hem centraal zetten? Toch de spotlight op hem richten? En dat op zich kunnen wij een beetje met hem meeleven en met hem meevoelen. Het spanningsveld wat hij kent, kennen wij. En wat ik eigenlijk voor de rest wil doen van deze ochtend is, ik wil u meenemen. Als eerste wil ik stellen, misschien wel goed om te zeggen, en ik heb het net al een paar keer gezegd, ik geloof met mijn hele hart dat het de apostel Johannes is die het evangelie naar Johannes ook geschreven heeft. Maar met zoveel woorden zegt Johannes het zelf niet. En wat ik eigenlijk wil doen is, ik wil u gewoon meenemen naar wat de schrijver over zichzelf zegt, eigenlijk vanuit een panorama en een steeds smaller wordend om uiteindelijk, zoals u op uw preekschema ziet, waarom ik denk dat het de apostel Johannes is. Dus vanuit een satellietbeeld, je zou kunnen zeggen, op een groot object inzoomen op één persoon. Er zitten mooie lessen in. Als eerste kunnen we inderdaad stellen, en dat zien wij niet direct, maar daarom breng ik het ook naar voren, dat de schrijver een Jood is, een Hebreër. Dat is niet altijd evident, ik weet het, maar als we in de Griekse tekst gaan kijken, dan zien we ook dat de wijze waarop Johannes het geschreven heeft in het Grieks, is dat, dat het een man was die zeer bekwaam en bekend was met Aramees. Ja, Aramees was een beetje de taal die gebruikt werd, waarin gesproken werd in de eerste eeuw. Er waren meerdere talen, er was Grieks, er was Aramees en er waren, ook Latijn werd er al wat gesproken. Maar het was hoofdzakelijk was het Aramees. En wat je eigenlijk ziet bij Johannes, dat ze dus, en dat zie je ook bij de Heer Jezus, ze kenden een aantal talen. Maar als we naar het Grieks van Johannes kijken, dan zien we in zijn woordkeus dat hij heel vaak Aramese woorden gebruikt. Je zou kunnen zeggen, woorden die gewoon in de gangbare taal gebruikt werden. Dus eigenlijk, je ziet dat bijvoorbeeld in uitspraken, één waar het, die echt wel uit het Aramees komt, is wat we zien bijvoorbeeld in Johannes, hij antwoordde en zeide. Dat is typisch een uitspraak die ze daar hadden. Hij antwoordde en zeide, dat vind je bij Johannes. Ja, en als we er overheen lezen, als we dat lezen, hebben we zoiets van, ja, hij antwoordt en zeide, hij antwoordt en zeide. Maar dat is een typische Aramese uitspraak. Dat is geen gepolijst Grieks. Je zou kunnen zeggen, Johannes die sprak een beetje en schreef een beetje in Cité Grieks. We komen van de Cité, van hier. Ja, we hebben kaas van bij ons. Dat is ook zo'n uitspraak die taaltechnisch kan, maar die van hier is. De zinsconstructies, als je het leest, soms struikelen wij over de vertaling, hoe die gemaakt is, omdat de zinsconstructies van Johannes gewoon soms anders zijn. Laten we het maar zo zeggen. Wel afgezien de genoeg daarover. Ja, dus voor in de tekst vind je het, maar ook bijvoorbeeld in de gebruiken. Johannes, en ik noem hem zo af en toe Johannes of de schrijvers, ik hoop niet dat u zich eraan stoort, maar dat hij Jood was, zien we bijvoorbeeld ook dat hij de gebruiken heel sterk naar voren brengt. De vrouw bij de waterput, die in Johannes hoofdstuk 4, die Samaritaanse vrouw, daar zegt hij ook over van, het is ongebruikelijk, zegt die vrouw, van dat ik met een Jood spreek. Ja. En dan staat er zelfs nog bij, tussen aanhalingstekens wel, wat hebben wij Joden, want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En dat is eigenlijk zo'n kleine insight van het perspectief van een Jood, om te laten zien van, ja dit is wat ik weet en dat het belangrijk is. De politieke en religieuze milieu kende Johannes grondig. Bijvoorbeeld als we naar hoofdstuk 7 vers 35 gaan, en ik noem ze gewoon, u hoeft daar niet heen te gaan, hè, maar die spreekt over, maar die aanhaalt over de Grieken en de verstrooiing van de Grieken. Wel, Johannes is de enige die het aanhaalt, maar dat is een typisch Joodse gedachtegoed en een uitspraak die doet. Dus de schrijver had een heel goed inzicht in de politieke en religieuze klimaat van Israël, en daarmee kunnen we ook zien van het was echt wel een Jood, maar ook wat betreft de topografie, ja. Plaatsen, de kennis van plaatsen. In Johannes hoofdstuk 1 vers 28, wat staat er dan? En dat geschiedde te Betanië over de Jordaan. Ja, maar waarom zegt hij dat over de Jordaan? Omdat namelijk in hoofdstuk 11, iets eerder ook al, vinden we namelijk ook een andere Betanië vlakbij Jeruzalem. Waar Martha, Maria en Lazarus wonen. En misschien wel eens leuk om even heen te gaan. Johannes hoofdstuk 11 vers 18, dan kunt u dat voor uzelf eens gewoon eens zien. Johannes hoofdstuk 11 vers 18, een tweede Betanië. Betanië nu lag dicht bij Jeruzalem. Dit is kennis van zaken hebben. En wat zegt hij er dan nog bij? Ongeveer 15 stadien daar vandaan. Alsof Johannes het regelmatig gewandeld heeft, hij weet de afstand, hij weet waar de Betanië ligt. Maar hij als enige maakt ook duidelijk onderscheid tussen het Betanië waar Johannes de doper doopt. Dat ligt over de Jordaan, dat andere Betanië, dat ligt vlak bij Jeruzalem. Sterker nog, het ligt 15 stadia vandaan. Zie, dat zijn gewoon hele eenvoudige inzichten die wij gewoon overheen lezen of aannemen. Maar dit geeft duidelijk aan dat het iemand is die kennis heeft van plaatsen, locaties. Topografie, zoals we dat daar mooi noemen. Vorige week hadden wij het voorrecht om in de pannen te zijn. Ja, dat ligt, ja, waar ligt dat eigenlijk? Ja, dat is ook het enige wat ik wist. Waar ligt de pannen? Ik weet dat waar ik heen moet rijden. In welke provincie ligt het? Ik had geen flauw idee. Ik ontmoet daar een man in de 60 en die stond heerlijk te vertellen van, ah, je kwam uit Genk. Wel, ik ben opgegroeid in Mechelen en ik ben in Merksem geweest. En ik stond zo, Mechelen, oké, daar ben we eens een keer vlakbij geweest. Want daar is ergens een zoo in de buurt, meende ik. Ik weet niet zeker. Merksem. Is dat in België? Maar ik had er dan eens van gehoord, dus ik wist er een enigszins van. Zie, dat zijn allemaal facetten waar ik elke keer geconfronteerd word met het feit dat ik geïmporteerd ben in België. Ik heb te weinig kennis van zaken. Hoe lang ik hier ook al woon. Ik hoef maar 3 woorden te spreken en iedereen denkt dat ik van over de grens ben. Terwijl ik 40% van mijn leven al in het buitenland woon. Is dat vreemd om te zeggen? Ja, dat is vreemd om te zeggen. Ik woon 40% van de tijd niet meer in mijn geboorteland. Ik woon niet in het buitenland. Ik ben in het buitenland geboren. Maar dit land ken ik niet zo als menigeen die hier opgegroeid is. Zie, en dat zie je eigenlijk terug. Als je er zo bij stilstaat, en zeker vanuit het perspectief wat ik ook zelf beleef, dan zie je gewoon dat een schrijver van het evangelie van Johannes details wist die duidelijk herkenbaar geven. Het was een man die in de cultuur was grootgebracht, in het land was grootgebracht, een Jood. Hij wist zelfs familieverbanden. Heel uniek geeft Johannes namelijk aan dat van de hoge priester, dat Caiaphas, de schoonzoon was van Annas. Mai, daar moet je toch inzichten hebben. Of van die hele kleine details. Ah, details niet eens. Maar dat gesprek over de theologie van, weet je wat, Johannes hoofdstuk 9, waar de discipelen bij de Heer komen en zeggen, Heer, hier is een blinde man. Wiens zonde was dat nu? Zijn zonde of de zonde van zijn ouders? Voor ons gewoon een vraag, dat we zeggen, ah, oké. Dat was exact de theologie van de religieuze orde, zou je kunnen zeggen, die Johannes grondig kende. Daarom breekt hij dat naar voren. Weet u nog Johannes hoofdstuk 5 vers 2? Van die kleine details. En je leest er zo makkelijk overheen. Dat gaat over Jeruzalem, over dat bad dat volgens menigeen ging draaien en dat geneeskrachtig was. Oh, tegen die tijd dat we daar komen, als de Heer ons dat belieft en dat voor ons heeft, dan zullen we daar eens bij stilstaan wat het betekent. Maar wat staat er zo mooi? Er is in Jeruzalem, laat ik even preciezer zijn, zegt hij daarin, bij de schaapspoort een badwater. Dat in het Hebreeuws Bethesda werd genoemd. Oh ja, er zijn ook nog 5 zuilgangen bij. Even die mooie. Het zijn allemaal details. Maar je kan zien, er is iemand die gewoon daar woont. Johannes hoofdstuk 10, 23. Jezus liep rond in de tempel en wat staat er dan zo mooi? Bij de zuilengang van Salomo. Dit is een man die gewoon het hele systeem gewoon gezien heeft, weet hoe het heet. En die schrijft het gewoon uit zijn losse pols, schrijft hij als het ware dat zo op. Dit is iemand met grondige kennis van taal, plaatsen, gebruiken, details en andere inzichten. Maar weet u dat hier eigenlijk een hele mooie les in zit? Een hele praktische les. Toen Johannes namelijk geroepen werd, waarvan ik vermoed dat het in Johannes hoofdstuk 1 is, en dat Jezus tegen hem zei, volg mij, en later zegt, ik zal je vissers van mensen maken, dat Johannes ervan overtuigd was dat hij veel moest leren. Maar niet dat de Heer hem zou gebruiken en gewoon de algemene kennis die hij had, zou gebruiken om het evangelie naar Johannes zou inkleuren. Ik bedoel, dit waren dingen waarvan Johannes nooit gedacht had. Hoe kan ik de Heer nu dienen met de kennis van plaatsnamen, van zuilengangen, hoe de tempel in elkaar steekt, wat voor gebruiken er zijn, wie's familie is. Wat voor voordeel zou het nu hebben dat ik de hoge priester ken en zo binnen kan lopen, dat ik later even naar Petrus, naar de portier moet gaan. Die mag ook mee, dat is Petrus, dat is oké. Allemaal zaken die voor Petrus de gewoonste zaak van de wereld was. Johannes. waar hij zich nooit op toegelegd had om te leren. Zelfs zijn cité Grieks. En dat is exact wat de Heer gebruikt en verwerkt in het evangelie. Zie, dat is ook hoe wij vaak erin staan. Is het niet van, ik ken zo weinig, ik weet zo weinig. Ja, dat zal Johannes ook gezegd hebben. Heer, ik moet nog veel leren. Ja, dat klopt. Maar wat we weten, kan alles wat we weten en alle capaciteiten die we hebben en alles wat daaraan toegevoegd, kan de Heer gewoon gebruiken. Kan hij dat? Ja. Doet hij dat? Ja. En je denkt, maar daar heb ik nooit voor geleerd. Jawel. Alleen je was je niet bewust dat je dat voor de Heer deed. Om hem te kunnen dienen. Die normale kennis van zaken, die we waarvan we denken, die hebben we nooit specifiek geleerd. Zijn soms heel speciaal. Johannes is een hele speciale in de Bijbel. Daar kunnen we dingen en zaken uithalen die met andere evangeliën niet terugvinden. Hij gewoon ook ter bemoediging van u. Gewone man. Niks, geen, je zou kunnen zeggen, geen opleiding gehad. En toch, zijn uniekheid lag in zijn gewoonheid. Een Hebreeër. Een Jood. Hij was ooggetuige. Zie, de schrijver was ook een ooggetuige, mijn volgende punt. We hebben dat al gezien in het intro. Hij geeft een ooggetuigenverslag. Dag en dag met de Heer geleefd. Eerstehand informatie en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En wat hij er eigenlijk mee wil zeggen, een ooggetuige van, ik ben een betrouwbare getuige. Zie, hij brengt wat gewicht in de schaal, zou je kunnen zeggen. En hij kent details. Wie het eerste hoofdstuk leest, die leest daar ook over de volgende dag in vers 29. Hoofdstuk 1, vers 35, de volgende dag. En dan op de derde dag, dan gaan we naar Cana. Dag na dag. Oh ja, dat was dag 1 en dat was de volgende dag. En de dag daarna gingen we met z'n allen naar Cana. Hij is erbij geweest. Dat zijn insights van iemand die ooggetuige is geweest. Maar ook gewoon hele andere dingen. Als het gaat over Johannes hoofdstuk 4, dat Jezus vermoeid is en bij de waterput gaat zitten. Wat zegt Johannes daar? Jezus vermoeid van de reis. Dit was een Johannes die gewoon kon zien, Jezus is uitgeput. Jezus gaat zitten. Bij wijze van spreken, zoals wij het kunnen voorstellen, je bent moe en je ziet iemand die vermoeid is en die gaat zitten en die begint met een zucht gaat hij zitten. Dat is wat Johannes gezien heeft. Hij heeft gezien dat Jezus als het ware het zweet van zijn aangezicht afhaalde en afveegde. Die eigenlijk zo inderdaad Jezus rond zat te kijken van, dat Jezus rond zat te kijken, ja, ik heb eigenlijk wel zin in water. Is er iets waar we het water mee uit de put kunnen halen? Bij de bron vandaan? Het zijn gewoon zulke praktische, eenvoudige dingen als ooggetuigen. En later in hoofdstuk 4, vers 40, als de Samaritanen komen. En toen de Samaritanen uit die stad, waar die vrouw natuurlijk bij die waterput gegaan was, en die komen dan bij de Heer en wat vragen ze. Toen de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze hem bij hem te blijven. Johannes stond er gewoon bij en kon het gesprek over horen. Die mensen die kwamen, die Samaritanen, die stonden bij de Heer en die vragen om te blijven. Oké. Toen stond Johannes daar niet te luisteren met de gedachte van dat boek onthouden, want dat ga ik later noteren. Nee, daar zorgde de Heilige Geest wel voor. Of wat denken we van die mooie details van toen Jezus gevangen genomen werd in hoofdstuk 18. Ja, dan weten we dat nog, dat Petrus zijn korte zwaard pakt, een beetje een dolkachtig, en uithaalt naar de slaaf. De slaaf van wie? Van de hoge priester. Hoe weten we dat? Staat in de Bijbel. Goed, klopt altijd. Maar Johannes geeft meer details, in Johannes hoofdstuk 18 vers 10. Wat zegt Johannes namelijk? Hij sloeg het rechteroor af, niet het linker, het rechteroor af, van de slaaf genaamd Malchus. Zegt Peter, dat was choppy choppy van het rechteroor van Malchus. Hè? En ik weet wie het is. Dat is de slaaf van de hoge priester, want ik ken de hoge priester. En hij kende waarschijnlijk Malchus ook, anders kon hij zijn naam niet. Mooie details van een ooggetuige. Zie, Johannes is ook als enige, wordt hij beschreven dat hij op afstand staat te kijken als Jezus gekruisigd wordt. En waar spreekt Johannes dan ook over? Dat als ze de botten van de andere twee gebroken hebben van de benen, dat ze bij Jezus een speer in zijn zij doen. En wat staat er dan zo mooi? Er kwam water en bloed. Oftewel, zelfs in een andere volgorde, sorry, er kwam bloed en water uit. Een ooggetuige staat te kijken en ziet het voor zich gebeuren. Mooie details. Mooie details. Maar is het ook niet een uitdaging om er even in onze termen te spreken, om niet ook stiekem met de held op de foto te komen? Ja, dat is zo'n verleiding voor Johannes om inderdaad niet alleen maar Jezus in de spotlight te zetten, niet alleen maar te fotograferen, niet alleen maar te spreken over van ik stond op afstand te kijken, ik heb dit gezien. Nee, een ooggetuige is ook nog eens een keer zo van, ja, maar ik heb met Jezus opgetrokken, dat is mijn hel. Ja, Jezus, kunnen we niet een selfie nemen? En die zetten we dan online, ik en Jezus. Wij hadden het gedaan, de verleiding is er. Maar hij is niet alleen ooggetuige, ik heb met Jezus opgetrokken. Dat was mijn maat. Ja, we hebben van Jezus gehoord, ik niet. Ik heb zelf gezien. Ik heb zelf gezien dat Sinterklaas echt is. Ik heb hem zelf gezien. Zie? Dat zeggen kleine kinderen toch? Ja? Dit is Johannes. En de grote uitdaging is de kunstigheid waarmee Johannes zichzelf compleet buiten beeld zet. En toch is hij aanwezig. Je vindt hem nergens in de spotlight, nergens werpt hij een schaduw op de Heer dat zijn hoofd nog eens in beeld komt, om maar inderdaad toch nog een beetje het licht op hem te krijgen. Hebben we dat allemaal niet graag? Dat we gezien worden? Dat ons vereenzelvigen met kijk eens wat ik allemaal met de Heer heb mogen doen? Er zijn van die presidenten die gaan nogal graag voor de microfoon, maar die staan daar nooit alleen. Hè? Die hebben altijd zo'n allemaal van mensen erachter met allemaal van die badges die heel belangrijk zijn. We vinden Johannes niet achter de Heer Jezus. Het enige wat we zien is de Heer. Dat vind ik zo knap. Hoe groot is niet om de verleiding om ook maar een voet in beeld te zetten, om ook maar je gezicht in beeld te zetten, om ook maar niet te vragen van Heer, een selfie met mij. Kijk eens, ik ben met de Heer opgetrokken. Niets van dat alles. Nergens vinden we Johannes als het ware terug in dit evangelie. Waarom zeg ik dit? Waarom leggen we hier de nadruk? Omdat het niet altijd zo geweest is bij Johannes. Weet we nog, in zijn evangelie, en ook in de andere evangeliën, vinden we namelijk dat verhaal dat de moeder van Johannes en Jacobus erop uitgestuurd wordt naar de Heer en voor de Heer neervalt en vraagt, Heer, is het misschien mogelijk dat Johannes aan de ene kant zit van uw troon en Jacobus aan de andere kant? Dan moet u één ding nog in gedachten houden. De moeder van Johannes was hoogstwaarschijnlijk de zus van Maria. De moeder van Jezus. Dus de twee broers, Johannes en Jacobus, sturen als het ware de tante van Jezus op uit. Wel, die kun je toch niet weigeren, de moeders, de mama's. Ja, en wat zien we nu? Na jaren met de Heer gewandeld te hebben, is er niet eens meer het verlangen om in beeld te komen. Waar die eerst nog inderdaad zo, het gaat om hem, maar wij zijn er ook. Trouwens, het grote verschil was dat Jacobus, zijn broer, de eerste apostel was die gemarteld is. En nu zien we dat aan het eind, na een lange wandel met de Heer. Het gaat over de Heer. Het gaat over Christus. Het gaat niet over Johannes. Het gaat niet over ons. Zie, hoe langer we met de Heer wandelen, hoe meer ons geloof doorleefd wordt in een open relatie met Christus. En hoe meer Hij op de voorgrond komt. Nou, dat kunnen we zelf niet forceren. Dat moet de Heer in ons bewerken. Hoe meer wij op de achtergrond komen. Hoe meer het gestalte wordt. Niet meer ik leef, maar Christus in mij. Ja, mooi, hè? Dat zien we bij Johannes hier terug in zijn evangelie. Wel, Johannes is Joods. Hij is ooggetuige, maar hij is ook apostel. Ik ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 13, vers 23. En ik wil het niet langer maken dan noodzakelijk, maar... Hij was een apostel. Ik sta er eerst even bij stil voordat ik naar de volgende ga, dat de apostel Johannes is. Omdat hij zich namelijk niet bij naam noemt, maar hij brengt zichzelf als het ware voor het eerst in het verhaal heel duidelijk met een bepaalde titel die heel bijzonder is. Johannes hoofdstuk 13 vers 23, als u het juist heeft opgezocht. En een van zijn discipelen, die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. Dit is bij het avondmaal. Nou, dat is heel eenvoudig. Bij het avondmaal waren alleen maar apostelen aanwezig. Het waren de 12 en Jezus. En hier komt dus inderdaad, en wij zien dit als schrijver, ik zal u straks uitleggen waarom, maar gewoon, dit is de schrijver die zichzelf als het ware in het verhaal brengt. En hij noemt zichzelf, of hij stelt zichzelf hier naar voren, een van zijn discipelen die Jezus lief had. Hier brengt hij zichzelf voor het eerst in het verhaal, als de discipel door de Heer geliefd. En begrijp goed, het gaat over de liefde van de Heer Jezus voor hem. Je zou er kunnen vertalen, de discipel die door de Heer Jezus geliefd was. Dat is eigenlijk wat daar staat. De discipel die door de Heer Jezus geliefd was. Is dat wel een juiste manier om jezelf zo in het verhaal te zetten? Is dat niet een beetje hoogmoedig? Niemand spreekt toch zo over zichzelf? Oké, Mozes die schrijft over zichzelf dat hij de meest nederige man was in nummer 13. Maar dat was een profeet van kaliber, hè? En in eerste oogopslag dan denk je van, wow, zit er niet een stuk hoogmoed in Johannes? Als we hem zo al mogen noemen. Is het niet een beetje hoogmoedig om te zeggen, de discipel die Jezus lief had? Wel, sommigen denken dat. Laten we duidelijk zijn en duidelijk stellen dat het hier niet gaat over Johannes die opschept over zijn liefde voor de Heer. Dat is al de eerste stap die je goed moet begrijpen. Wat hij benoemt is de liefde van Jezus voor hem. En alles wat we tot nu toe gezien hebben, is het dan niet veel aannemelijker dat dit een titel is waar Johannes zich in verwondering uitspreekt over de discipel. Die de Heer lief heeft. Een verwondering van hem. Dat de Heer mij nog lief heeft als discipel. Dat is veel aannemelijker in de hele context. En alles wat er geschreven staat. En veel natuurlijker om de woorden te lezen. Dat discipel die door de Heer Jezus geliefd is. Een diepe verwondering. Zoals we dus lazen in het eerste vers waar we mee begonnen. Johannes hoofdstuk 1 vers 14. Het woord dat vlees geworden is. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat aanschouwen is inderdaad een intens zien. Als de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dit is een man die zo een titel van een apostel of een discipel die door de Heer geliefd was. Die dagelijks heeft ervaren zijn onverdiende gunst van God. Letterlijk ervaren. Wandelend met de Heer. Dag aan dag. Dat hij zich, je zou kunnen zeggen, aan het eind van zijn leven nog verwonderd en zegt. Maar de Heer mij lief heeft. Onwaarschijnlijk, maar hij heeft mij lief. Hij heeft mij lief. Maar er is ook een hele specifieke manier waarop Johannes mogelijk zelfs nog aan het eind kon terugkijken en kon zeggen, maar ik heb zijn liefde tot het eind gezien. Weet je nog, de laatste getuigenis van Jezus aan het kruis, naar Johannes, of naar de apostel, die hetzelfde genoemd wordt, die Jezus lief had. Misschien wel leuk voor u om heen te gaan. Ik moet zelf even, hoofdstuk 19, vers 26 en 27. We weten dat de brief die u nu voor u heeft, het evangelie naar Johannes, dat die op latere leeftijd geschreven is. Het boek is geschreven toen Johannes op hogere leeftijd was. En dan lezen we deze verse. Toen u Jezus zijn moeder zag Jezus hing aan het kruis, stervende. En de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, zie, uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel, welke discipel? Wel, de discipel die de Heer lief had, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Het is alsof Johannes inderdaad bij het schrijven van de brief, van het evangelie kan ik misschien beter zeggen, nog eens terugreflecteert en denkt van, heel aannemelijk dat Maria niet meer leefde. Johannes was al op leeftijd. Ja? Dat hij nog moest terugdenken aan de liefde van de Heer Jezus. Dat Jezus hem zo lief had, dat hij zelfs zijn moeder aan hem toevertrouwde. Gewoon praktisch. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht. Een discipel geliefd door de Heer. Het was dus niet dat Johannes zich daarmee apart zette van alle andere discipelen, maar u en ik, als volgeling van de Heer Jezus. Wij zijn geliefd. Wij zouden dezelfde titel, dezelfde wijze van benoemen kunnen gebruiken. Wij zijn discipelen, geliefd door de Heer. Zo is het met ons allemaal. De Heer heeft ons op gelijke wijze lief. Onze Vader heeft elk kind van Hem op gelijke wijze lief. Het enige verschil is hoe wij het beleven. Hoe wij het ervaren. Hoe wij erin staan. Hoe wij die belofte van de Heer ook eigen maken. En dit is een apostel die stond krachtig in Gods liefde. Met een heel eenvoudige titel. Brengt hij zichzelf in het verhaal de apostel of de discipel die de Heer Jezus lief had. Ik wil u ook laten zien dat het eigenlijk wel spreekt over de apostel Johannes. Weet u dat het eigenlijk misschien heel interessant is? Er is maar één Johannes die genoemd wordt in het evangelie, dat is Johannes de Doper. Maar het fascinerende is namelijk, als je de evangelie, de eerste drie leest, Matthäus, Marcus, Lucas, dan wordt Johannes de Doper altijd omschreven als Johannes de Doper. En waarom wordt hij omschreven als Johannes de Doper? Om hem te onderscheiden van Johannes de Apostel. Ah ja, dat is logisch. Maar Johannes hoeft dat niet te doen, want hij noemt zichzelf nooit bij naam. Hij zegt dus ook niet Johannes de Doper, hij zegt gewoon Johannes. Als we hoofdstuk 1 lezen, Johannes getuigde. En Johannes was gezonderen van God. Met welke Johannes is dat? Je hoeft geen vraag meer te stellen. Er is maar één Johannes die genoemd wordt met naam. Dat is Johannes de Doper. Wat een perfectie, hè? Wat een eenvoud. Maar ga dus mee naar hoofdstuk 21. Want hoe komen we nou tot de conclusie dat de schrijver de apostel Johannes is? En dat vinden we eigenlijk min of meer aan het eind. En hier is een klein stukje wat ik een beetje achterwege laat, omdat het eigenlijk anders te langdradig zou zijn en te technisch. Maar ik wil je gewoon laten proeven wat het is. En ik denk dat u genoeg kan proeven wat hier staat. Aan het eind van de brief, Johannes hoofdstuk 21, de Heer is opgestaan, maar de discipelen, beter gezegd de apostelen, hebben nog geen zicht op wat hun missie zal zijn. En hoe zich dat gestalte zal geven. En wat staat er dan? In hoofdstuk 21, ik pak even mijn, ik dacht vers 2 begin ik, maar ik wil even kijken naar vers 1. Oké, ja. Ik begin bij vers 2. Johannes hoofdstuk 21, vers 2. En er waren bijeen, oftewel, deze mensen waren samen. Simon Petrus, Thomas, ook Didymus, die ook Didymus genoemd wordt. Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zei, we gaan vissen. En ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten, ze gingen meteen aan boord van het schip en in de nacht vingen zij niets. Zeven mensen worden daar genoemd. Die gaan erop uit, wel, zeven apostelen. Want zo kennen we ze. Ze stapt in de boot. Wel, zegt Petrus, ik weet niet wat de orders zijn. Ik ga maar terug naar mijn oude job. We gaan maar weer vissen. Dat is wat ik weet. Ze vangen niets. Maar Jezus staat aan de kade. Of op het strand. En wat zegt Jezus in de volgende verse? Hebben jullie iets te eten? Nee, we hebben niks gevangen. Gooi je net eens aan de andere kant van de boot. En het net scheurt bijna. De boot kapseist, ze moeten hulp halen. En wat staat er dan in vers 7 van Johannes hoofdstuk 21? De discipel die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Oh, wacht eens even. Dus één van die zeven is dus de discipel die de Heer Jezus lief had. Nou, een aantal kunnen we dan afschrijven. Petrus zeker, want die spreekt dan met elkaar. Ja? Petrus is het niet. Elke andere discipel die daarbij staat met name genoemd wordt ook niet. Thomas, Nathanael. En eigenlijk is het zo, oh, we moeten even verder lezen, misschien wel even goed, want daar komt een stukje naar voren, vers 19 en 20 van hetzelfde hoofdstuk. Daar komen we iets tegen wat denk ik belangrijk is. Wel, ze hebben natuurlijk de maaltijd en dan komt dat gesprek over, wijd mijn lammeren, hoed mijn kudde tegen Petrus. En dan krijgt Petrus ook te horen hoe hij zal sterven. Met welke dood hij de Heer zal verheerlijken. En zo gaan we verder in vers 19. En dit zeide hij om aan te duiden met wat voor dood hij God zou verheerlijken. Of verheerlijken zou. Ja, dat was tegen Petrus gesproken. En nadat hij, dat is Jezus, dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die de Heer Jezus lief had. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heere, wie is er die u verraden zal? Zie, Petrus kijkt hier nog eens een keer terug en zegt, maar wat met die? Waarvan ik dus zeg, het is een van de vier die overgebleven is, want drie hadden al een naam, Petrus en Nathanael. Wat met hem? Waarvan Johannes zelf nog even toevoegt, wel, dat is de discipel die door de Heer geliefd is. En dat was, ik was het die daarnaast lag aan de borst van de Heer bij het avondmaal. En eigenlijk is dit een heel belangrijk punt waar je hiernaar verwijst. En dat hebben we in hoofdstuk 13 al gezien. Je zou kunnen zeggen, en dat is ook wat er achterweg komt, elke naam die Johannes genoemt bij het avondmaal, vanaf hoofdstuk 13 tot... Je zou kunnen zeggen, zelfs tot hier, elke apostel die hij met naam noemt, kunnen wij afvinken en zeggen, die is het niet. Judas noemt hij bij naam. Die kunnen we afvinken, die is het niet. Dat is niet de apostel of de discipel die de Heer Jezus lief had. Zie? Dus bij eliminatie komen we er dan uit. En wat je eigenlijk ziet, je houdt er drie over. En die kunnen we naam geven. Iets meer, maar we hebben Jacobus, de twee zonen van Zebedeus hadden we net. Jacobus en Johannes. Als wij de tijd goed hebben van het schrijven van het Johannes-evangelie, dan leefde Jacobus al niet eens meer. En in de context wordt er dan ook nog gezegd, hij zou niet sterven. Nou, Jacobus was al gestorven. Ja? Dus die kunnen we eigenlijk ook afschrijven. Johannes blijft over, Matthäus blijft over, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de Zeloot. Dan hebben we nog vier apostelen over. Nou, Matthäus heeft zijn eigen evangelie geschreven, dus erg onwaarschijnlijk dat hij nog een schrijft. Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon de Zeloot, weten we gewoon helemaal niks van. Weinig. Maar één ding valt op. En dat is een doorslaggevend factor geworden. Elke keer als wij de discipel tegenkomen die de Heer Jezus lief had, staat hij altijd in directe relatie met Petrus. Vanaf hoofdstuk 13. Petrus vraagt aan de discipel die Jezus lief had en die aan de borst van de Heer Jezus lag, wie is het? En Johannes in dit geval held over zegt, Jezus, wie is het? Wie ik en het geef, wie is het? Als we gaan vissen, was het weer Petrus en Johannes die dicht bij elkaar werkten. Want dat is eigenlijk wat je door het hele evangelie ziet. En met name ook in de andere evangeliën. Dat Petrus, Jacobus en Johannes tot de binnenste kring behoorden. Die altijd met elkaar optrokken. Bij de verheerlijking van de Heer Jezus waren ze met hun drie. Ze trokken altijd met elkaar op. Ze waren altijd samen. Eigenlijk waren ze onafscheidelijk, zou je kunnen zeggen. Waar Petrus ging, daar gingen Johannes en Jacobus. Waar de Heer ging, daar waren zij als eerste, waren ze erbij. Dit maakt dat Johannes de meest aannemelijke kandidaat is. Kunnen we er dogmatisch over zijn? Zou ik ervoor op de brandstapel gaan? Nee. Maar ik durf u rustig te zeggen dat ik een heel eenvoudig geloof heb en vertrouwen Het is Johannes. Die zelf zo bijzonder zichzelf op de achtergrond weet te zetten. En toch aanwezig is. En alles wat hij schrijft over zichzelf als het ware compleet op de achtergrond houdt. Ik heb er geen enkel probleem mee om te zeggen van het is de apostel Johannes die dit geschreven heeft. Dat is trouwens ook, daar gaan we nu niet heen, maar de kerkgeschiedenis, de vroege kerkgeschiedenis bevestigt dat ook. Unaniem zelfs. Je zou kunnen zeggen er is 1800 jaar niet getwijfeld wie de schrijver van het vierde evangelie was. Ik ga dus mee naar hoofdstuk 21, de laatste twee versen. De discipel die Jezus lief had, sluit ook af. Johannes hoofdstuk 21, vers 24 en 25. Dit, schrijft hij, is de apostel. Sorry, dit is de discipel. Het is trouwens opgevallen, Johannes noemt zichzelf niet één keer apostel. Niet één keer. Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Moet je nagaan, Johannes al vergevorderd op leeftijd. In zijn oudere dagen is hij nog steeds gegrepen door het wonder van de Heer Jezus Christus. Fascinerende. Rijk vind ik dat. Hij noemt zichzelf nog steeds leerling van de Heer Jezus. En de indrukken die de Heer Jezus achtergelaten heeft toen hij ooggetuige was, wandelde met de Heer op de aarde, toen de Heer nog inderdaad op aarde was, hebben zo'n indruk achtergelaten dat hij kan zeggen van als dat allemaal beschreven was, en dit is een hyperbol, dan zou de aarde de boeken niet kunnen bevatten. Zo'n rijkdom is er in Christus. Dan zie je wat de Heer bewerkt in een hart. Als het geloof en het vertrouwen in de Heer Jezus Christus voor decennia lang rijpt. Een man die nog steeds aan het eind meer dan verzadigd is van Christus alleen. Die eigenlijk de onuitputtelijkheid van Jezus wezen en werk naar voren brengt. En eigenlijk zegt het is niet te bevatten. Wel, ik heb een poging ondernomen om de apostel Johannes naar voren te brengen. Als schrijver van dit evangelie. Dat hij op hele bijzondere wijze Jezus Christus in de spotlight zelf zet. Zonder zelf in de luchtbundel te komen. Zonder ook zelf maar voor de camera te komen staan. Het volle licht op de koning. Wat een wonder van genade. En hij laat de koning in al zijn heerlijkheid stralen. En hij maakt hem zichtbaar in elke zin, op elke bladzijde, in elke paragraaf van zijn evangelie. Om Christus te laten schitteren in deze brief. Mogen wij als levende brief van Christus ook zo Christus weerspiegelen en hem centraal zetten? En niet zelf nog toevallig. Het was Christus die het gedaan heeft. Het was genade alleen. Maar ik heb zelf ook wat gedaan. Zie? Mag de geur van Christus verspreid worden in ons leven, dat wij een levende brief zijn, waar we wel een rol in hebben, maar niet meer dan figurant. Het is niet langer ik die leef, maar Christus in mij. Vader, we danken u dat u door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, of dat u hem gezonden heeft, om ook eenvoudige mensen te roepen als apostel. En waar we ook hebben gezien dat in het hele trainingsschema van u, Heer Jezus, dat er nog zoveel hoogmoed zat om Johannes, dat leefde bij hem om zichzelf in de spotlight te zetten aan de linker en de rechterhand van u in uw koninkrijk, Heer Jezus. Dan zien we dat u bij uw genade en uw geest en uw werk hem zo gevormd heeft dat hij zichzelf niet eens benoemt in het schrijven van een evangelie over u, Heer. Mogen wij daarin groeien, Heer. Mag dat een mooie les voor ons zijn, als levende brief. Bewerk dat in ieder van ons, Heer, die u kent, dat we leren op de wijze waarop we spreken. De wijze waarop we denken. De wijze waarop we ook antwoord geven van de hoop die in ons leeft. Dat we niet spreken, Heer, over wat wij gedaan hebben, wat wij bereikt hebben, of hoeveel inzet wij getoond hebben, hoeveel discipline wij wel niet gehad hebben, hoeveel geestelijke disciplines wij wel niet uitleven. Maar dat we kunnen alleen maar terug kunnen werpen en onze kroon voor u neerleggen en zeggen, het was Christus in ons, het was alleen maar genade. Heer, leer ons dat. Maak ons inderdaad zo rijp als Johannes, die op zo'n bijzondere wijze onder de leiding van uw geest aanwezig is, maar niet zichtbaar. In volheid heeft u hem gebruikt. En toch staat hij niet in beeld. Heer, mag dat voor ons ook zo zijn. Mogen we daar ook heen groeien. Heer Jezus, gebruik ons. Maak ons zo. Heer, dat u zichtbaar wordt. En wij minder worden. Uit genade, Vader. In Jezus' naam. Amen.